mededelingen in de afgelopen week. Vrijdag, jongstleden, is op 97-jarige leeftijd overleden. Zuster Laurina vroegende wij los, die de laatste jaren van haar leven in de Samaritaan verbleef. De rouwdienst in verband met de begrafenis zal plaatsvinden aanstaande dinsdagmiddag om 1:30 in de zaal achter de kerk. En na de begrafenis is er gelegenheid om de familie in de zaal te condoleren. En dan is er dinsdagavond om 8:00 de hervatting van onze Bijbelkring. En hoewel we ons realiseren dat het herfstvakantie is, hebben we toch besloten dat de catechisaties deze week gewoon doorgaan. Mee ook in verband omdat vorige week maandag de catechisaties moesten vervallen. Vandaag is de collecte voor de diaconie en volgende week zondag zal die voor de kerkelijke kassen zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het tweede en het derde vers van Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom en dan zou ik voor uw goddelijk oog. 2 en 3 van 63. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de psalmen, we lezen de 111e psalm. Halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte, in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid, en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volken bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel, al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid, zijnde gedaan in waarheid en oprechtigheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het begin der wijsheid. Allen die ze doen hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Wij lezen vanmorgen het volgende gedeelte uit de geschiedenis van Filippus en de kamerling, zoals we dat vinden in het 8e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Onze tekst vindt u in de verse 36 tot en met 38. Handelingen 8, 36 tot en met 38. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: Zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Wij zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn zegen. Ik ben van zins om de rouwdragende families die er in het midden der gemeente zijn, en nu ook weer de familie van de overleden zuster vroegende wij, met name vanavond aan de Heere en aan zijn genade op te dragen. Laten we samen bidden. Heere, laten we aan de morgen van deze dag, nu gij ons weer samenbrengt in uw huis, rondom uw woord, terwijl in deze kerkdienst ook de tafel des Heren staat aangericht. Laat ons in deze kerkdienst, nu we weer hier bij elkaar mogen zijn, allereerst uw grote naam mogen aanroepen. In het besef dat alleen uw zegen ons rijk kan maken. En dat uw tegenwoordigheid alleen ons kan vervullen, onze noden kan vervullen, ons hart kan vervullen. Deze kerkdienst tot een echt gezegende kan maken. Wie zijn wij? We hebben het ook in de afgelopen week weer bij herhaling ervaren en verschillende van ons zijn er getuigen van geweest. En de berichten zijn in ieder geval tot allen doorgegaan dat we maar stervelingen zijn. En dat de dood komt en dat we dan het leven achter ons laten. En dat we afscheid nemen en wij die achterblijven moeten inderdaad ook afscheid nemen. Heren, we worden er iedere keer weer bij bepaald en uw woord zegt het ook op zoveel manieren dat wij mensen slechts de adem in onze neusgaten hebben. En dat het zomaar voorbij kan zijn. Zelfs al worden we heel en heel oud, dan komt er toch nog een dag waarop het leven ons verlaat. Ziel en lichaam worden gescheiden. De mens naar zijn eeuwig huis gaat. En niet alleen dat, heren. Niet alleen die afhankelijkheid en die broosheid en die sterfelijkheid en die kleinheid en die geringheid. Maar helaas is het nog veel erger met ons. We zijn zondaren, afgeweken van de paden van het recht. Gekozen hebben we voor kromme wegen die uiteindelijk, ook al willen we het niet eens erkennen, ons naar het verderf zullen brengen, naar het eeuwig verderf. Zondaren die tegen hun schepper hebben gerebelleerd en die gedaan hebben en gedurig weer doen wat kwaad is in uw heilige ogen. En dat stelt ons schuldig, Heren. Maak ons dat ook duidelijk door de toepassende werking van uw Heilige Geest. Want we kunnen er niet omheen en we kunnen er zeker voor uw heilig aangezicht niet omheen. En u werkt er ook niet langsheen en overheen. Als u zondaren zalig maakt, dan wordt het ons in ieder geval duidelijk gemaakt wat de zonde van ons gemaakt heeft. En hoe schuldig we staan voor uw heilig oog. Heren, doordring ons daarvan. Ja, ook op een dag als deze, waarop inderdaad, als het woord bediend wordt en als het sacrament daar nog bij komt, het heel duidelijk is dat dat woord en dat sacrament allemaal getuigen van het feit dat onze godsdienst een zondaarsgodsdienst is. En dat vrome en rechtvaardige en in eigen ogen nette en keurige mensen er niks mee te maken hebben. En er ook niks van verstaan. En er geen deel aan hebben, zolang ze zijn zoals ze zijn. Maar als we het leren met de tollenaar de ogen neer te slaan, schuld te belijden, vergeving af te smeken, genade af te bidden, dan krijgt dat evangelie inderdaad ook rijke en heerlijke betekenis. Laat het ons zien, Heren, dat alleen zo en langs deze weg het heil wordt gekend en het heil wordt gewaardeerd en het heil wordt gezocht. Geef ons uw zegen door uw geest te laten werken in onze harten. Enerzijds ons te ontdekken aan onszelf. en ons schuldig te stellen voor uw aangezicht. En anderzijds door ook die borg- en zaligmaker voor ogen te stellen in al zijn heerlijkheid, in al zijn noodzakelijkheid, in zijn gewilligheid ook, in zijn dierbaarheid, opdat hij gekend mag worden, Heere, als de weg, de waarheid en het leven, als de bron van alle zaligheid, de zon der gerechtigheid met genezing onder zijn vleugels. Heere, wilt gij hem aan onze zielen openbaren en wilt het geven dat we buiten onszelf het leven mogen zoeken in hem en dat we zo onder de prediking van uw woord mogen zitten en dat er zo ook een volk zal mogen zijn dat aan uw tafel zijn dood zal mogen verkondigen, zijn dood vanwege hun zonde, maar hun leven vanwege zijn dood. Geef ons genade, Heere, om op de overheerlijkende wijze het woord te bedienen, sacrament te vieren, met elkaar hier samen te zijn, en wilt u alles weren wat ons zou kunnen schaden en wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan en wat de eerbied en het beslag dat er in een kerkdienst, zeker ook bij de sacramentsbediening behoort te zijn, zou hinderen. En laat zo uw genade heerlijk zijn in ons midden. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen, door ziekte, door ouderdom, door allerlei gebreken, mogen we hen aan u de Heere opdragen, u ootmoedig bidden dat ge ook hen uw onmisbare zegen nog zou willen schenken. Denk aan alles wat op uw zegen wacht in uw ganse kerk. Laat het woord gebracht mogen worden, Heere. En laat het zo gebracht mogen worden dat u er uw goedkeuring over kunt geven. En dat u er gebruik van wilt maken. En dat u uw werk erdoor wilt verrichten door uw Heilige Geest. En laat op deze dag zo dan ook uw rijk mogen komen over de ganse aarde. Neem weg al onze zonden. Laten ze geen scheiding teweeg brengen tussen u en ons. En wilt gij ondanks alle ongerechtigheid in gunst aan ons denken en ons om Jezus wil gehoor geven. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 42e psalm het eerste en het derde vers. Het heigend hert der jacht ontkomen en o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Thank you. Gemeente, dat zijn toch wel voor in ieder geval deze twee mensen bijzondere ogenblikken geweest die ze samen mochten doorbrengen op de wagen van de kamerling die op weg was naar het zuiden, want de man was onderweg naar huis. Maar door Gods goedheid, door Gods voorzienige leiding, door Gods opzoekende zondaarsliefde, zo mag ik het ook zeggen, heeft de Heere ervoor gezorgd dat voordat hij weer in Ethiopië aankwam, hij niet alleen een boekrol van Jesaja in handen had gekregen, een boekrol die hij wel kon lezen, maar die hij zo slecht begrijpen kon, maar de Heere had hem ook nog een uitlegger gegeven. En die had hem verklaard wat Jesaja bedoelde en die had hem de Heere Jezus Christus verkondigd. En bovendien had de Heere hem ook nog zijn Heilige Geest gegeven, die in zijn hart werkte. En terwijl Filippus aan het preken was, aan het Jezus verkondigen, zoals het in vers 35 staat aangegeven, heeft de Heilige Geest dat gepredikte woord aan het hart van deze kamerling willen toepassen en hem met het waarachtige geloof willen begiftigen. Met grote aandacht, en dat kan natuurlijk niet anders, want als het zo gaat, als de Heere door zijn Heilige Geest in de prediking meekomt, dan heeft de mens nergens anders oog en oor voor dan voor wat hem gepredikt wordt. Met grote aandacht heeft de kamerling geluisterd. Sterker nog, het gehoor was met het geloof gemengd. We weten niet uiteraard precies in welke bewoordingen de kamerling dat schriftgedeelte Jesaja 53 heeft uitgelegd en toegepast. Maar het kan niet anders. De getrouwe prediking komt dat naar voren. Al als de Heer Jezus Christus verkondigd wordt, dan wordt de Heer Jezus Christus altijd verkondigd, en ik kan niet anders verkondigd worden dan in de context van ons zondaars bestaan. Voor rechtvaardigen heeft de Heer Jezus geen betekenis. En gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar als de Heer Jezus gepredikt wordt en als God geloof in die zaligmaker geeft, dan is dat altijd in de context van het feit dat wij zondaren zijn. Trouwens, hoe zou Filippus anders over Jesaja 53 hebben kunnen preken en hoe zou hij anders de Jezus hebben kunnen verkondigen aan de hand van dat hoofdstuk, als hij het element van ons verloren zijn, van ons schuldig zijn, van ons zondaar zijn daarbij zou hebben verzwegen? Jesaja 53 noemt het te nadrukkelijk en te duidelijk. Daar kan een mens, daar kan een verkondiger van het evangelie toch niet omheen als hij eerlijk recht wil doen aan de woorden Gods. God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En waarom was hij stemmeloos? Waarom was hij in vernedering? Waarom was hij de man van smarten? Waarom dat hele lijden dat ons in dat hoofdstuk getekend wordt? De zonde, de verlorenheid, de schuld, de ongerechtigheid is in de prediking van Filippus ter sprake gekomen. En de vergeving van zonde, die je nou juist in dat lam, in die man van smarten, in die borg, in die schuldovernemende zaligmaker gelegen is. De vergeving van zonde. Want als een zondaar die inderdaad ook gaat zien dat die zondaar is, ergens behoefte aan heeft, dan is het niet aan een pleister op de wond. Niet aan een medicijn dat hem misschien een klein beetje verlichting van de zielenpijn geeft. Maar dan heeft hij niet minder nodig dan de wegneming van zijn schuld en de uitdelging van zijn ongerechtigheid. Dan heeft hij de Heere Jezus Christus zelf nodig. En uit het hele verband maak ik op dat als Filippus over deze dingen gesproken heeft, hij eigenlijk aan die kamerling ook iets moet hebben verteld over de doop. De doop die inderdaad ook spreekt van de afwassing der zonde. Van de zonde, maar ook van de afwassing der zonde. En de kamerling heeft er toch wat van begrepen, anders is zijn vraag straks niet te verklaren. De kamerling heeft er toch wat van begrepen wat ergens in het woord van God zo gezegd wordt. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. En hij heeft ook geleerd, de Heer heeft hem in korte tijd heel veel geleerd. En je mag wel zeggen, zo gaat het lang niet altijd. En in zo korte tijd leren de meesten van Gods kinderen niet zoveel zaken. Maar dat had ook te maken met zijn situatie en met het feit dat hij onderweg was naar huis en dat hij daar geen prediker van het evangelie meer zou vinden. En dat hij het daar moest doen met wat hij nu in Israël, in dat woord van Jesaja, in de prediking van Filippus, in het sacrament zou hebben mogen ontvangen. De Heere heeft hem heel veel geleerd. Onder andere ook dat die man besef ging krijgen van het belang van het sacrament. En dat hij er begeerten naar ging krijgen om dat sacrament van de heilige doop zelf ook te mogen ontvangen. Maar hoe zou dat kunnen? Straks is Filippus er niet meer. Dan is er niemand meer om hem te onderwijzen. Dan is er niemand meer die op de een of andere manier kan bijdragen aan de versterking van zijn geloof en aan de beantwoording van de verschillende zielenvragen die bij hem op zouden kunnen komen. En vandaar, inderdaad, als er een mogelijkheid is, als hij daar op de een of andere manier een vijvertje of wat dat ook geweest is, ziet langs de weg waar ze passeren, dan vraagt hij om gedoopt te worden. En dan zouden wij zeggen, de man is een beetje ongeduldig. Hij kon beter nog even wachten. En Filippus, als hij die vraag gehoord heeft, zou ook beter gedaan hebben door tegen die man te zeggen, ja, maar dat is wel erg snel. Wat weet je er nou eigenlijk nog van? Moet je niet eerst nog wat meer onderwezen worden. En terecht, de kerk des Heren heeft dat ook tot een gewoonte gemaakt, dat als er mensen van buitenaf, vanuit de wereld getrokken worden, en als ongedoopten zich bij het volk des Heren begeren te voegen, dan gaat daar een periode van eerst onderwezen worden aan de doopsbediening vooraf. Dat heeft de jonge kerk kort na het uitstorting van de Heilige Geest eigenlijk al ingesteld als een gewoonte. En dat hebben we tot nog toe nog altijd als een gewoonte gehandhaafd. Maar er zijn situaties waarin wachten onmogelijk is. En hier was zo'n situatie. Wachten, waarop dan? Dat de man weer eens een keer over een paar jaar terugkomt om opnieuw Jeruzalem te bezoeken en opnieuw misschien Filippus of een andere evangelist of een apostel te ontmoeten? Of moet Filippus soms mee naar Ethiopië? Daar heeft hij geen opdracht voor van de Heere. Maar Filippus heeft het werk van Gods geest gezien. Allereerst al, en dat zagen we vorige week, heel duidelijk in zijn eigen leven. Die opdracht die hij kreeg, via een engel weliswaar, om uit Samaria te gaan naar die weg waar hij dan nou inderdaad aangekomen is. En dan heel concreet, want de geest zei het tegen hem toen die wagen van die kamerling, van die moorman daar langskwam. Ga heen, voeg u bij deze wagen. En dat heeft Filippus heel duidelijk ervaren als een leiding van Gods geest. Hij was daar niet voor niks. Dit was Gods bedoeling. Hiervoor moest hij er zijn. En zo moest hij preken. En Filippus heeft tot zijn grote verwondering ook ontdekt dat de Heer hem onmiddellijk al een tekst gaf die hij als uitgangspunt kon kiezen voor zijn prediking. Want hij had eerst die man daar al horen lezen, die woorden uit Jesaja 53. En toen was het voor Filippus helemaal niet meer de vraag wat hij daar doen moest en wie hij daar verkondigen moest. Filippus was er zo van overtuigd en dat bracht hem inderdaad ook in een sfeer van geestelijke beleving dat hier de Heilige Geest aan het werk was. En dacht u dat Filippus, toen hij aan het woord was en toen hij Jezus verkondigde, behalve in zijn eigen ziel de vreugde beleefde van dit te mogen en te kunnen doen. En Filippus heeft daar zelf ook smaak in gehad, laat ik het maar zo zeggen. Maar dacht u dat Filippus ook niet gemerkt heeft? Dat hij, om het maar eens ouderwets te zeggen, afname had? Want dat kun je soms merken. Als je door de geest geleid wordt om het evangeliewoord Gods te verkondigen in een gemeenschap, in een gemeente of in een groep van mensen, dan kun je het soms in de prediking merken dat er mensen zijn die het opeten, die het overnemen, bij wie het ingang vindt. En als je natuurlijk voor 50 of voor 600 mensen preekt, dan kun je niet zeggen dat is voor die, dat is voor die. Maar als je zoals Filippus tegen die ene man spreekt, dan weet je tegelijkertijd ook in je binnenste, maar het raakt zijn hart. Misschien was het wel aan de blik in zijn ogen te zien bij die kamerling. Misschien was het wel te merken uit de manier waarop de man luisterde. Die houding alleen al kan verraden hebben van wat de Heilige Geest op dat moment in zijn binnenste aan het doen was. Die wisselwerking tussen prediker en luisteraar. En voor Filippus was het duidelijk dat hier God aan het werk was. Dat hier de geest aan het werk was. Dus als die kamerling vraagt, kan ik niet gedoopt worden, dan is er wat dat betreft aan de kant van Filippus geen aarzeling meer. Dan ziet hij ook de noodzaak niet meer om die man te zeggen, ja eigenlijk kan het ook niet, want je moet nog zoveel onderwezen worden. Filippus heeft vertrouwen, de rest doet de Heere ook. Want hij laat toch nooit varen de werken zijner handen. Maar wel moet er nog wat gebeuren. En dat is ook heel wezenlijk. Want dat geloof dat de Heere nu in het hart van deze man gewerkt heeft, moet wel worden beleden. Dan moet die man wel op een bepaalde manier uiting aangeven. En dan niet zomaar met zijn lippen, maar, en let u daar wel op, en dat is ook vanmorgen van groot belang in verband met de avondmaalsviering, Filippus zegt nadrukkelijk, indien gij van ganser harte gelooft. Filippus legt er van meet af de nadruk op dat als het op geloven aankomt, het op het hart aankomt. En waarom zou Filippus dat nou met zoveel nadruk gezegd hebben? Zou hij geleerd hebben van de ervaring die we in het begin van Handelingen 8 beschreven vinden? Van die Simon, waar we het een paar weken geleden over hadden, die ook geloofde, maar kennelijk, en dat bleek later, niet van harte. Wiens hart niet recht was. Zijn mond was wel recht, zijn mond sprak wel goede dingen. Zijn mond was wel helemaal precies zoals het eigenlijk moet zijn, als een mond belijdenis aflegt. Maar zijn hart was er niet in. En die ervaring kon Filippus wel eens enigszins voorzichtiger gemaakt hebben met het onmiddellijk aanvaarden van een geloofsbelijdenis die met de mond gesproken is. Hij zegt tegen die kamerling, maar denk er wel om, het gaat om het hart. En daar mag niemand op afdingen. Want met de mond belijdt men, jawel, maar met het hart gelooft men. Met de mond kun je niet geloven. Kun je wel zeggen dat je gelooft, maar dan is het nog de vraag of je hart erin meekomt. En met je gang naar de avondmaalstafel kun je wel zeggen dat je gelooft, maar dan is het de vraag nog, en daar weet God en de ziel eigenlijk alleen het antwoord op, of het hart erin meekomt. Van ganser harte. En dan beleidt de kamerling, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En wij zijn geneigd om te zeggen, maar is dat alles? Is dat alles? Is dat niet een beetje weinig? Eigenlijk alleen maar een objectieve waarheid. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Niks in de vorm van toe-eigening, zoals Thomas, mijn Heere, mijn God. Zoals Petrus, we hebben geloofd en beleden dat gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Alleen maar een objectieve waarheid, Jezus Christus, de Zoon van God. Voor ons gevoel is dat een beetje weinig. En we zouden ook zeggen te weinig. Maar vergeet u de situatie niet waarin deze man verkeerde. Want de dingen die hij vandaag gehoord heeft, had hij nog nooit in zijn leven gehoord. Jezus, wie hij was, Christus, wie dat was, Jezus Christus, de Zoon van God. Allemaal dingen die hem tot op dat ogenblik totaal onbekend zijn geweest. En nu heeft hij het pas ontdekt. En nu is door die ontdekking die totale verandering in zijn leven gekomen, waar hij op het moment in de verste verte de consequenties nog niet van kan overzien. Want ga maar na, van welke Jezus zegt hij dit? Dat hij de Zoon van God is. De Jezus die hij tot op dat moment heeft leren kennen, is de Jezus die Filippus verkondigd heeft. En dat is de Jezus die Jesaja geopenbaard heeft in het 53ste hoofdstuk van zijn profetie. Deze Jezus, dat is de wortel uit de dorre aarde. Deze Jezus die hij beleidt, dat is de onwaardigste en de verachtste onder de mensen. De Jezus die hij beleidt, dat is het lam dat geslacht is. Dat is het schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat is degene op wie de plaag geweest is. Dat is degene die geslagen is, door wiens striemen ons genezing geworden is. Dat is de Jezus in wie de mensen in hun tijd niks gezien hebben. Want ze waren allemaal verbergende het aangezicht voor hem. En nu heeft de geest hem geleerd dat die verachte, dat die man van smarten, dat die onwaardigste onder de mensen, dat die gevloekte, de Zoon van God is. Weet u wat er gebeurd is? Hetzelfde als wat Johannes kan getuigen in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Van die man van smarten. Van die verachtste onder de mensenkinderen. Van die zaligmaker die geen gedaante en geen heerlijkheid had voor het natuurlijke oog. Zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat is er gebeurd bij die kamerling? Hij heeft in de wonden, hij heeft in de striemen, hij heeft in het lijden, hij heeft in de vernedering van die Jezus Christus gezien. Dat hij juist daarin zo dierbaar is. Dat hij zo daarin juist zo heerlijk is. Dat God daarin juist zoveel van zijn genade geopenbaard heeft. En dat God van hem gezegd heeft, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En zo is die gaan geloven. En zo is dat geloof van die kamerling ook naar hem uitgegaan. En heeft dat geloof, zoals ik vorige week zei, ogen gekregen. Handen ook gekregen. En die ogen hebben hem gezien. En die handen hebben hem aangegrepen. En zo is Jezus Christus, de Zoon van God, door hem in het geloof toegeëigend. En of er dan niet meer te zien en te leren is op de school van de Heilige Geest, zeker wel. En wanneer is een mens ooit uitgeleerd? Maar voor dit moment was het voor de kamerling genoeg. Genoeg. En als Filippus het gehoord heeft, vindt hij het ook genoeg. Dan neemt hij het helemaal over. Ik denk dat hij het al deed voordat de man geloofsbelijdenis gedaan had. Maar nu hij het gehoord heeft, dan weet hij het helemaal zeker. En nu is er helemaal geen twijfel meer bij de evangelist. En hij bewilligt in de doop. En ze dalen allebei af in het water. Want de doop geschiedt. En geschiedde in die tijd door onderdompeling. Die toch wel heel sprekende ceremonie die de afwassing der zonden afbeeldt. Mens gaat onder in het water. Het water bedekt hem en wast hem af. En hij staat op als een symbool van het nieuwe begin, van het nieuwe leven. En zo ontvangt de kamerling het sacrament. Teken, zegel van de waarachtigheid Gods. Dus welk geloof heeft die man beleden en welk geloof heeft hij, en ik benadruk het nog een keer, welk geloof heeft hij van ganser harte beleden? Het geloof in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. En met zaligmakende kennis kon deze man, die er nog maar kort geleden mee in aanraking gekomen was, getuigen van het wonder dat door de Heilige Geest in zijn ziel was verricht. En gemeente, daar gaat het nou eigenlijk net vanmorgen ook om. Natuurlijk gaat het niet om volwassen doop, maar het gaat om avondmaal vieren. Maar er is duidelijk een lijn te trekken tussen de volwassen doop en de avondmaalsviering. En als de vraag gesteld wordt, en ik verander nou een klein beetje de vraag van de kamerling. Hij vroeg, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En als er nou iemand is die vanmorgen vraagt, zie daar brood en wijn, wat verhindert mij er gebruik van te maken? Dan zou ik zeggen met Filippus, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En van welk vorm naar welk geloof wordt dan gevraagd? Naar ditzelfde geloof. Geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Wie is Hij? Wie is Hij voor u? Is Hij degene die u nou waarlijk nodig gekregen hebt? Naar wie uw hart is uitgegaan? Van wie u toch iets hebt mogen zien in het woord als Hij zich in het evangelie voorstelde als die borg voor zondaren, als die gewillige zaligmaker, die zijn leven gegeven heeft, die zijn bloed gestort heeft. En dan weet u ook waartoe dat gebeurde en waarom dat moest gebeuren. Want als we echt gaan geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, gemeente, dan hebben we ook dat andere woord Gods leren geloven, dat woord Gods dat ons veroordeelt, dat ons schuldig stelt, dat ons tot zondaren maakt en dat van ons zegt dat er voor ons geen enkele hoop en verwachting is als we blijven zoals we zijn. Dan hebben we het ook aanvaard als een woord uit Gods mond dat de Heere zijn vonnis over ons uitspreekt en dat we midden in de dood liggen. En dat we daarom buiten onszelf het leven moesten gaan zoeken. In wie zouden we dat dan zoeken? In wie anders dan in de man van smarten? In wie anders dan in die gekruisigde zaligmaker? In wie anders dan in degene wiens brood, wiens bloed wordt uitgebeeld in de wijn en wiens verbroken lichaam wordt uitgebeeld in het gebroken brood? Als het er dan om gaat, wie vanmorgen van de Heere permissie krijgen om de dood des Heeren te verkondigen, dan zijn het zulken die bij al de ellende die ze in hun eigen leven ontwaard hebben, en bij al de schuld waar zij geen mogelijkheid voor hebben om die te betalen, toch hebben leren vluchten tot en schuilen bij die enige zaligmaker Jezus Christus. Jezus Christus en die gekruisigd. En dan niet met een lippenbelijdenis. Niet met mooie rechtzinnige woorden. Maar van ganser harte. Een zaak van het hart. Jazeker een zaak van het hart. Maar dan zegt u nou niet, de Heere ziet ons hart aan en dan komt de buitenkant er niet op aan. Als het echt een zaak van het hart is, dan is de buitenkant ermee in overeenstemming, gemeente. Als het echt een zaak van het hart is, dan is het niet alleen maar een zaak tussen mij en tussen de Heere. Zeker in de eerste plaats ja, maar niet alleen. Want dan zoek ik ook te leven zonder aanstoot te geven. Dan zoek ik ook te leven een godvruchtige wandel. Dan zoek ik ook te leven, want dat wijst de Heere aan, in ingetogenheid en in oprechtheid en in vroomheid. Een kerkelijk recht, akkoord, maar het is toch niet genoeg. Er moet toch dat hart zijn dat naar de Heere uitgaat. Dat hart dat op de Heere hoopt. Die wandel als blijk van dat vernieuwde hart om bij hem te schuilen. Om dan zo inderdaad niet alleen maar te beleiden, dat is het eerste in de avondmaalsgang, te beleiden dat we bij die koning begeren te horen. Dat we bij die zaligmaker onze toevlucht zoeken. Dat hij onze enige hoop en onze enige verwachting geworden is. Dat beleiden, jawel. Maar dan ook gaan om te ontvangen. Want dan wil hij uitdelen. Hongerigen met goederen vervullen. Armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Zijn verbond bevestigen. De waarachtigheid van zijn woord betuigen. En het de ziel nog eens een keer duidelijk te zeggen. Dit deed ik voor u. Omdat ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan zegt de ziel in diepe verwondering. Amen. Dank u, o genadige Christus. Gemeente, wij gaan u lezen het tweede deel van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daartoe help ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of Gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende. En met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende. Als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade. Dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen. Onze heiland beleiden. En in alle droefenis met een opgeheven hoofd. Onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en tot ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarvan we belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Opdat we dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan nu over tot de bediening van het sacrament. En u hebt begrepen, daar worden mensen genodigd die, zoals de kamerling dat in zijn omstandigheden kon doen, het ook vanmorgen kunnen belijden. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan niet als een belijdenis die we met onze lippen uitspreken, en die objectief, gewoon, puur, echt, helemaal waar is. Maar waar ons hart bij valt. Waar ons hart in meespreekt. Waar ons hart zich in uiten mag. Omdat dat hart geleerd heeft op deze Jezus Christus, de Zoon van God, ons vertrouwen te stellen. En tot Hem de toevlucht te nemen. En in zijn wonden en in zijn lijden en in zijn striemen genezing te zoeken en te vinden. We gaan zingen Psalm 111, het tweede vers. Des Heren werken en zeker ook die werken die hij in Christus gewerkt heeft, zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekte die ijverig en bestendig. En mogen God geven dat er zo ook avondmaal gevierd mag worden. De werken des Heren doorzoeken, ijverig en bestendig. Er zijn aan deze tafel nog 3 onbezette plaatsen. Bidden. Heren, het is niet omdat wij dat in de eerste plaats gezocht hebben, maar omdat u het hebt gewild, omdat u het hebt ingesteld en omdat u ervan gezegd hebt, doe dat tot mijn gedachtenis. En het is daarom dat in de kerk des Heren het avondmaal mag worden bediend en gebruikt. Het is uw heilige wil, Heren, uitgesproken in die nacht waarin geverraden werd. De nacht voorafgaande aan uw allerbitterst lijden en sterven. Het is uw testament. En zo hebt ge uw eigen lichaam en bloed vermaakt aan uw discipelen. En u hebt in dat testament bevolen dat ze ervan zouden eten en drinken. Schenk ons waarachtig geloof, opdat we niet alleen maar de uiterlijke tekenen ontvangen, maar dat we waarlijk onze harten mogen opheffen tot u in de hemel. En dat we waarlijk met een waarachtig geloof, met een waarachtig hart, mogen eten en drinken en dan maar niet alleen brood en wijn eten en drinken, maar het vlees van de Zoon des Mensen eten en zijn bloed drinken. Want dat is geloven, Heren, om zo in het geloof gemeenschap te hebben met u. Onze enige hoop, onze enige zaligmaker. Zegen het sacrament, nu en ook aan de volgende tafel. En wilt ge er gebruik van maken en uw naam erin verheerlijken en ons versterken op de weg van de pelgrim, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het, en gedenkt en gelooft, dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken is, het lichaam des Heren verbroken werd, tot de volkomen verzoening van al uw zonden. De zegging die wij dankzeggend zegenen in zijn naam is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. In de kameling dus het sacrament van de heilige doop. Het sacrament, en we weten wat een sacrament is, hoe we dat beschrijven, omschrijven, hoe onze kerken in haar belijdenissen dat hebben aangeduid op grond van het woord van God. Twee aspecten hebben sacrament, het zijn tekenen en het zijn zegelen. Het teken bij die volwassen doop was natuurlijk duidelijk, ik heb dat zojuist al even met een paar woorden aangegeven. De kamerling ging het water in. Werd ondergedompeld in het water. En rees straks op uit het water. En het is dat water dat door de Heere gewild is als een teken. Een teken waardoor een mens rein wordt. En we begrijpen dat water is tot reiniging van de vuilheid van het lichaam. Maar zoals water nu dient tot reinheid van het lichaam, zo is het bloed van Jezus Christus de door het water betekende zaak. Tot reiniging van de verdorvenheid van de ziel. En zo heeft ook het avondmaal tekenen, zelfs in het meervoud. Brood dat we breken, wat het gebroken lichaam van Christus aanduidt. Voedsel. Zoals brood ons lichaam voedt en onderhoudt, zo is het lichaam van Christus bedoeld tot onderhoud van de geestelijke mens. En de wijn uitgegoten als beeld van het vergoten bloed van Christus. En dan denken we aan de speerstoot van de soldaat. En dan denken we aan de doornenkroon. En dan denken we aan de geeselslagen. En dan denken we aan de nagels die zijn handen en voeten doorboord hebben. Waarmee het bloed van de Heer Jezus werd uitgegoten. Hij heeft zijn ziel zelfs uitgegoten tot in de dood. En zoals wijn bedoeld is als een drank voor de onderhouding van ons lichaam, zo is dat bloed van Christus bedoeld als de geestelijke drank voor de onderhouding van de ziel. Maar dan komt het inderdaad op eten en op drinken aan. En dat zijn geen dingen die we met onze mond kunnen doen. Ja, dat stukje brood wel en die slok wijn wel. Maar we hebben een geestelijke mond nodig. Om dat lichaam van Christus, en wat moet het ons dan ook inderdaad dierbaar en noodzakelijk geworden zijn, anders gaan we er toch aan voorbij, om dat lichaam van Christus te eten. Om te beseffen dat daar alleen het echte leven en de echte zaligheid in gelegen is. Om dat bloed van Christus te drinken. En u ziet onmiddellijk het verband tussen ons verloren zondig bestaan. Onze diepe, uitermate diepe ellende. Waaruit we onszelf nooit kunnen oprichten. De honger die daar ontstaat. En de dorst die daar ontstaat. Waar geen voedsel voor te vinden is in de wereld. En waar geen voedsel voor te vinden is. Zelfs niet in onze eigen gerechtigheden. Waar een mens bij om zou komen, waar hij zichzelf in bevindt als een land dor en mat, zonder water. Dat dan in de grootheid van Gods goedertierenheid de Heere een middel gegeven heeft om die honger te stillen. En een middel gegeven heeft om die dodelijke dorst te lessen in de dierbare borg die zichzelf ervoor overgaf. Als hij nooit aan het kruis gegaan was. En als hij zich daar niet had laten verbreken en als hij zijn bloed niet vrijwillig had laten vergieten en als hij zijn ziel niet zo in de dood had uitgestort, dan zouden we nog in onze honger en kommer moeten omkomen. Maar nu hij dat uiterste offer gebracht heeft en nu hij die grootste liefdedaad verricht heeft, nu is er een mogelijkheid voor onze hongerige zielen en voor onze dorstige zielen om gespijzigd en gelaafd te worden. En dat geeft de Heere.
En zou dat ook niet de bedoeling zijn, als hij in woord en sacrament van zijn geestelijke gaven spreekt en ons die aanraadt en aanprijst, zoals we dat ook in het derde vers van Psalm 111 vinden. Hij gaf hun die hem vrezen spijs en zijn grote naam ten prijs gedenkt hij zijns verbonds gestadig. Het derde vers van Psalm 111 en daarna zijn anderen genodigd om aan de tafel des Heren een plaats te zoeken. Deze tafel is vrijwel vol, maar als er nog zijn die toch ook in hun hart gedrongen zich weten en die ook van ganser harte begeren te belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is, zoals de kamerling dat deed, dan zullen we zorgen dat er nog een plaatsje bijgemaakt wordt. Anders zullen we met de viering van het sacrament aan deze tafel tegelijk ook de viering van het sacrament beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is. Tot de volkomen verzoening van al uw zonden. De dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, dringt allen daaruit aan deze beker die de gemeenschap is aan het bloed van Christus. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Thank you. het ook zien als, zoals het ten tweede is bedoeld, als een zegel. Een zegel van Gods wegen op de waarheid van zijn belofte, van zijn woorden. Want hoe is een mens? Je kunt het wel eens hebben mogen geloven. Denk maar even aan die kamerling. Hij geloofde het op dat moment. Hij geloofde het zelfs van ganser harte. Hij was er diep tot in zijn diepst van zijn innerlijk van overtuigd. Dat wat hij toen beleed echt de waarheid is. En wat hij gevonden had in dat woord van Jesaja en in de prediking van Filippus. Dat dat echt de woorden Gods waren. En hij had het gevoeld in zijn binnenste, in zijn ziel. Dat de Heere het meende en dat die woorden waarachtig en getrouw waren. Maar hoe is een mens? Is hij altijd dezelfde? Is zijn geestelijk leven altijd hetzelfde? Staat hij altijd op datzelfde niveau? Wat is het geloof van een mens? Is het niet aangevochten? Wordt het niet bestreden? Is een mens niet in zichzelf zwak en tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed? En heeft de Heere er daarom niet mee gerekend vanwege de zwakheid en de grovigheid zoals onze belijdenis daar aanduidt? Van de zijnen, vanwege die zwakheden en vanwege die ongelovigheden die er in hen zijn en in hen overblijven, heeft hij zijn sacramenten ingesteld. Om het ze op die manier nog eens, bijna ten overvloede, te betuigen en te verzekeren dat zijn woorden toch waarachtig zijn. Al zou de hele hellemacht zeggen dat ze niet betrouwbaar zijn. En al zou je in je ziel in vertwijfelingen en in duisternissen geneigd zijn om de vorst der duisternis gelijk te geven. Omdat je er soms niks van ziet. Zoals Job zegt, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Dat alles zo misschien wel door eigen schuld in nevelen gehuld is en zo uitzichtloos geworden is. Dan staat daar nog dat woord van de Heere, bezegeld in het sacrament, dat zijn woorden niet ter aarde zullen vallen. Dat zijn woorden tot in alle onderdelen toe waarachtig en betrouwbaar zijn. Die kamerling moet straks helemaal alleen de Heere dienen in Ethiopië. Misschien dat God hem er nog vele gegeven heeft op zijn getuigenis, maar aanvankelijk is hij daar alleen. En is hij daar ook met zijn menselijke natuur, met zwakheden en gebreken? En dan zijn er momenten in het leven van die kamerling, en de Heere bedoelde het zo, dat hij toch tot zichzelf mocht komen. En dat moment in het water mocht zich herinneren. En dat hij tegen zichzelf mocht zeggen, maar ik ben gedoopt. En God is waarachtig. En alle mens leugenachtig. En omdat God waarachtig is, daarom zal hij de werken zijner handen niet laten varen. En dat bedoelt de Heere nu als hij het sacrament van het avondmaal geeft. Tot versterking van het bestreden, wankelmoedige, soms kleine, soms verdwijnende, soms naar het lijkt helemaal verdwenen geloof van de zijnen weer op te beuren. Natuurlijk moet er dan wel geloof zijn. Echt geloof. Maar als het neerligt, richt hij het op. En als het zwak is, ondersteunt en sterkt hij het. En in menigmaal door het gebruik van het sacrament, waarin hij het opnieuw betuigt, dat hij de betrouwbare God is. Bij dag en bij nacht, in leven en in sterven, in licht en in duisternis. Want het is waar, het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. We zingen vers 5 van Psalm 111.
geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En dan iegelijk spreken dan in zijn hart al dus: loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Heer, en als we vanavond opnieuw hopen samen te komen, om dan ook met elkaar te luisteren naar het laatste gedeelte van de geschiedenis van de kamerling. En ook in een uren van nabetrachting en dankzegging uw woord mogen verkondigen en vernemen, wilt ge dan zelf in ons midden zijn. En ons ook een gezegende nabetrachting geven, Heere. En een gezegende voorbereiding tegelijkertijd voor en op de tijd die komen gaat, waarin het van al uw oprechte kinderen verwacht, dat zij in nieuwheid des levens zullen wandelen. En dat de belijdenis van vandaag ook de belijdenis in de praktijk van het leven zal mogen blijven. En dat dat vluchten tot Christus niet alleen op de avondmaal zondag beoefend mag worden. En dat schuilen bij Christus niet alleen tijdens de avondmaalsviering beleefd mag worden, maar dat dat praktijk mag zijn, ook in de dagen der week. Heere, zegen ons en bewaar ons voor alle kwaad. Vergeef ook onze zonden om Jezus wil. Amen. Nu het laatste vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht. Thank you. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.